Wij zijn aangekomen bij de heugelijke laatste avond van 2023 wat onze studie in Petrus betreft. Enerzijds is dat natuurlijk wel fijn dat we even vakantie hebben, maar anderzijds denk ik van ja, we zouden natuurlijk liefst gewoon doorgaan. Want dit is gewoon nodig om samen Gods woord in te gaan, vooral met elkaar. Want voor je het weet, dwaal je toch een beetje af en verslapt het. En dat geldt ook voor mij. Deze avonden zijn voor mij ook een aansporing om iedere keer weer heel nauwkeurig te onderzoeken. Wat staat er nou geschreven? En vanavond is dat 1 Petrus 2, vanaf vers 11 tot en met 25. En dat lezen we dan eerst eventjes met elkaar. Jij doet hem ook op. En we beginnen dan in vers 11. Petrus schrijft: geliefden, ik vermaan u dat u zich als bijwoners en vreemdelingen onthoudt van de vleeselijke begeerten die strijd voeren tegen uw ziel, terwijl u een goede wandel hebt onder de volken, opdat zij in wat zij kwaad van u spreken als van boosdoeners op grond van uw goede werken die zij opmerken, God verheerlijken in de dag van de bezoeking. Wees aan elke menselijke instelling onderdanig om 's Heerens wil, hetzij aan een koning als hoogste, hetzij aan stadhouders, als door hem gezonden tot bestraffing van boosdoeners, maar tot lof van hen die goed doen. Want zo is het de wil van God dat u door goed doen de onwetendheid van de dwaze mens tot zwijgen brengt, als vrijen en niet door de vrijheid, als een dekmantel van de boosheid te hebben, maar als slaven van God. Eert allen, hebt de broederschap lief, vreest God, eert de koning. Huisknechten, wees aan uw meesters in alle ontzag onderdanig, niet alleen aan de goede en inschikkelijke, maar ook aan de verkeerde. Want dat is genade als iemand droeve dingen verdraagt ter wille van het geweten voor God, terwijl hij onrechtvaardig lijdt. Want wat voor roem is het als u volhardt terwijl u zondigt en met vuisten wordt geslagen, maar als u volhardt terwijl u goed doet en lijdt, dat is genade bij God. Want hiertoe bent u geroepen, omdat ook Christus voor u geleden en u een voorbeeld nagelaten heeft, omdat u zijn voetstappen navolgt. Hij die geen zonde heeft gedaan en geen bedrog werd in zijn mond gevonden, die als hij uitgescholden werd niet te terugschold, als hij leed niet dreigde, maar zich overgaf aan hem die rechtvaardig oordeelt, die zelf onze zonden in zijn lichaam heeft gedragen op het hout, opdat wij voor de zonden afgestorven voor de gerechtigheid leven. Door zijn striemen bent u gezond geworden. Want u dwaalde als schapen, maar u bent nu teruggekeerd tot de herder en opziener van uw zielen. Tot zover. Gods woord, heerlijk hè, Vinnie? Ja, vandaag werd ik dus, wat ik al zei net, voordat we begonnen, een beetje bepaald bij een aantal berichtjes van messiaanse invloeden in ons land. Dat neemt echt heel snel toe. En Petrus schrijft hier natuurlijk aan Joodse gelovigen. Maar hij schrijft in dit stukje hiervoor, kijk maar mee, in vers 9. Daar staat: u bent echter een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilige natie, een volk tot een eigendom. Opdat u de deugden verkondigt van hem die u uit de duisternis heeft geroepen tot zijn wonderbaar licht. Een heilige natie. Dat is bijzonder, want wij zijn niet verbonden met Israël. Wij hebben ook niet Israël als onze grote broer. Wij zijn verbonden met alle gelovigen in Israël en uit alle Arabieren tot één lichaam geroepen. De Palestijn die in de Heer Jezus gelooft is onze broeder. De orthodoxe Jood die hem afwijst is niet onze broeder. Dat is het evangelie wat nu in de Romeinenbrief heel duidelijk is verkondigd. Dat wil niet zeggen dat wij Israël afschrijven of dat soort zaken. Integendeel, dat volk is Gods verbondsvolk. En wij hebben dat volk lief, net zoals dat wij alle andere mensen lief hebben. Maar wij willen toch dat zij ook tot geloof komen in de Heer Jezus. Als je tot geloof komt in de Heer Jezus, ben je een koninklijk priesterdom. Uit deze wereld geroepen, een heilige natie. Wees heilig, want ik ben heilig, om zo te schijnen als lichten, zegt Filippenzen 2, vers 15. Om zijn deugden te verkondigen betekent zijn karakter, zijn wezen. Ja? Wij zijn hiertoe een uitverkoren geslacht. Voor de tijden van de eeuwen geroepen met een heilige roeping, zegt 2 Timotheus 1, vers 9. En iedere keer dat ik vandaag zo'n berichtje kreeg, heb ik weer geantwoord met dezelfde opmerking. Wij zijn niet meer van deze wereld. Wij zijn een hemels volk, wat God betreft, dood voor de zonde, getrokken uit deze tegenwoordige boze eeuw en verbonden met Christus. Onze hele nationaliteit is nu waar hij is. En onze hele leefwereld is waar hij is. En onze hele toekomst is waar hij is. En dat is juist zo heerlijk van het evangelie, dat God alles wat mensen bedacht hebben en alles wat mensen toevoegen aan zijn woord, dat dat tradities, of wat dan ook, dat het gewoon helemaal niet meer geldt voor de gemeente. En ook het jodendom, dat is de moeilijke boodschap natuurlijk. Het jodendom, dat eigenlijk de zoon van God, God zelf, die tot hen kwam in zijn zoon, hebben ze verworpen. Hij kwam tot de zijnen en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Dus God heeft ook dat hele jodendom, dat stelsel wat hij ingesteld heeft, de wet is goed en rechtvaardig, maar het bleek dat de mensen zelf, Israël in dit geval, door die wet, door die instellingen zichzelf trachten te rechtvaardigen, zoals Paulus dat ook schrijft in Filippenzen hoofdstuk 3. Hè? En daarom heeft God nu zijn zoon, als, en dat kun je in de Hebreeënbrief lezen, als een veelvuldig beter systeem ingesteld. Een betere priester, een beter offer, enzovoort. Alles is beter in hem. En daarom hebben wij nu een hemelse focus. Al onze zegen ligt in hem. Hij is ons voorbeeld, dat hebben we ook net gelezen. Hij is ons leven. Hij is ook ons doel en onze hoop. En hoe meer een christen vervuld is van de Heer Jezus, hoe meer hij tot zijn doel komt. Maar als je kijkt op de websites van verschillende messiaanse gemeenten of bewegingen, dan zie je daar weinig tot niets over de Heer Jezus staan. Terwijl Paulus schrijft over zijn roeping, hem verkondigen wij wanneer wij ieder mens terechtwijzen en ieder mens leren in alle wijsheid om ieder mens volmaakt te stellen in Christus. Colossenzen 1 vers 28, dat was zijn roeping, zijn missie. Dus elke persoon die die hemelse focus als het ware verkondigt, die is betrouwbaar. Maar mensen willen graag ons vastbinden aan aardse dingen. Systemen, tradities. Maar wij hebben in de Heer Jezus alles, alles wat we nodig hebben.
Ik denk dat het een moeilijk stukje is voor de mens.
Ja, want kijk, de reformatorische, ik had laatst weer daar iemand van, die roepen van je moet eerst een ervaring hebben, dat je uitverkoren bent. De charismatische die zeggen, nee, maar je moet de doop met de geest ondergaan. Maar Johannes zegt, wat van het begin af was. Het leven is geopenbaard. En wie de zoon heeft, heeft het leven. Dat van het begin af hetzelfde was. Er is niks aan toe te voegen, niks aan af te nemen. Een christen heeft het. Dat hij daarin moet opgroeien, dat is een ander verhaal. Maar wij hebben alles in hem ontvangen. Alles. En elke richting die weer gaat naar de Joodse wortels, dat klinkt allemaal heel geestelijk, die doet af aan het werk van Christus en aan zijn persoon. De Hebrew Roots Movement is heel populair tegenwoordig. Hè? Want als je niet echt gefundeerd bent in het woord, dan klinkt dat heel aannemelijk. Ja, de Bijbel is door Joden geschreven. Ja, inderdaad. En het heil is uit de Joden. Ja, inderdaad. Jezus was ook een Jood. Ja, inderdaad. Ja. Dus, conclusie.
Hij kwam alleen uit de andere stam.
Wat?
Hij kwam uit een andere stam.
Welke stam?
Juda.
Ja.
Dus, en dat is hetgeen wat in Hebreeën ook staat. Dus dat is veranderd. Dat priesterschap is veranderd.
Ja, dat klopt.
Van de Levieten.
Ja.
Ja, dat was eerst op de Levieten. Ja, en nu is het vanuit de stam van Juda.
Ja, het is sterker nog, het is helemaal niet verbonden met een stam. Hij was natuurlijk geboren in de stam van Juda, maar hij is nu de zoon van God.
Ja.
En hij zegt, door een leven is hij hogepriester geworden, door een eeuwig leven. Mm-hmm. Door hem aangesteld als hogepriester, op basis van zijn persoon.
Mm-hmm. Ja? Hij is ook niet voortgekomen uit een aardse man.
Nee. Precies, dat wou ik net zeggen. Ja.
Nou, onze roeping is dus een heilige roeping. Dat betekent in andere woorden dat wij de heilige, de Heer Jezus, die wordt genoemd in 1 Johannes 2, vers 20, de heilige. Hij is de heilige. En hoe meer wij op hem lijken, dat gaan we ook in dit stukje zien, hoe meer wij voldoen aan Gods verlangen. En als God, de Vader, in deze wereld ziet dat er mensen zijn, en daar heb ik zondag over gepreekt in Zeewolde, heb jij nog niet gehoord, want dat staat er nog niet op. Jammer. Nee, maar dat is een geweldige bemoediging. Als God ziet dat er iemand is die dat verlangen al heeft, om zijn zoon te vertegenwoordigen, dan heeft hij daar zoveel vreugde in. En hoeft ons hart ons niet te veroordelen. Dat was de boodschap van zondag. Want als ons hart ons niet veroordeelt, hebben wij vrijmoedigheid. Als ons hart ons wel veroordeelt, ja, het is allemaal niet goed genoeg en ik moet nog veel beter. Ja, dan zegt hij, joh, God weet alles. Hij weet echt wel hoe jij erin staat en wat jij wil, wat jouw verlangens zijn. Dat is heel erg bemoedigend. Ja?
Ja.
Nou, hoe word je nou als de heilige? Hoe wandel je in het licht? Nou, dat zegt het eigenlijk al. Hoe wandel ik in het licht? Door bewust in zijn zegen te gaan staan. En die zegen is gegeven in mij, door mij of, aan mij, niet door mij, door hem. Maar ik moet wel leren vanuit het woord van God wat die zegeningen zijn. En hoe meer ik die zegeningen leer kennen, hoe meer ik die persoon leer kennen die die zegeningen geeft. En hoe meer ik groei in die genade en die kennis van die persoon, hoe meer ik ook ga wandelen en veranderen naar hetzelfde beeld. Dat is de wet van de vrijheid, zegt Jacobus. Een koninklijke wet. Het is een wet van de vrijheid, want ik wil als hem worden. Wordt niet nooit volmaakt in deze wereld. Maar, nogmaals, dat is voor ons ontzettend bemoediging. 1 Johannes 3, vers 20. Als hij ziet, Arjan heeft het verlangen, Veer heeft het verlangen. En nou, gaat het hele rijtje maar rond. Als hij ziet dat daar het verlangen in jou is, ja, dan heeft hij daar vreugde over. Ja?
Ik vind het wel mooi dat je zegt, in zijn zegen gaan staan.
Ja.
Vind ik echt mooi gezegd.
Ja, want als wij wandelen, zegt 1 Johannes 1, vers 7, als wij wandelen in het licht zoals hij in het licht is, want hij is in het licht.
Ja.
En als wij wandelen in het licht, betekent gewoon in zijn zegen. En daar begint 1 Johannes mee.
Ja.
Hij zegt, ja, het leven is geopenbaard.
Ja, ik zeg, mooi is dat.
Ja. Kijk, en dwaalleraars willen ons altijd binden aan iets anders dan aan hem.
Ja.
En als iemand ons bindt aan Christus plus iets anders, dan is het ook niet goed.
Nee.
Het is alleen hij. Alleen hij. Dus Christus plus het Jodendom? Nee. Christus plus ervaringen? Nee. Ik hoef alleen hem. Want God heeft genoeg aan hem. He, want in de eeuwigheid was de Vader daar en die had genoeg aan de Zoon. Bestond nog helemaal geen Jodendom, bestond nog helemaal niks. Dat was zijn vreugde. En dat is voor ons ook. Maar die boodschap is vertraaid moeilijk te brengen vandaag.
Nee.
Op een of andere manier. Het is eigenlijk heel simpel, maar toch.
Komt
dat? Dat komt, daar had ik met Christian ook over, maar dat komt echt door de tegenstander. Door de machten die in de duisternis zijn, de machten van deze wereld, die eigenlijk via allerlei personen, hè, allerlei vreemde leerlingen brengen. En Paulus zegt tegen de oudsten van Efeze, waakt. Als oudsten niet waken, dat zei Frans zaterdag, zo als het de profeet is, zo is ook het volk.
Mm-hmm.
Oudsten moeten waken. Als die niet waken, dan zijn de gelovigen vaak eigenlijk te weinig, ja, geïnstrueerd in de kennis van het woord om zich daartegen te wapenen. Dus, ja. Nou, heerlijk, we zijn geroepen tot zijn wonderbaar licht, zegt 1 Petrus 2, vers 9. Nou, maar nou komt het praktische gedeelte, want hoe geven wij vorm aan de Heer Jezus? Daar horen natuurlijk allerlei geboden bij. Maar zoals ook bij Paulus moet je even goed opletten in dit stukje. Dat Petrus begint met de zegen. En dan verbindt hij daar een verantwoordelijkheid aan. Dus hij zegt eerst, jullie zijn He, vers 5, vers 9, vers 10. En dan zegt hij, geliefde, ik vermaan u. Want je moet eerst weten wat je bent, voordat je... Nou ja, hoe weet je dat? Dat lees je dan weer in het begin van hoofdstuk 2, dat je moet verlangen naar de redelijke onvervalste melk. Het woord van God leert ons wat voor zegeningen wij hebben. En de geest van religie is een super sterke macht. Dat is een geestelijke macht van de duisternis. Die geest van religie, die keert zich echt tegen deze dingen. En als mensen zich daar niet bewust van onderdaan uitworstelen, dan komen ze nooit tot de vrijheid. Dus je moet soms echt keuzes maken en zeggen, ik ga hier weg, want hier is een geest van wetticisme en die kom ik nooit verder. Nou, dan gaan we naar de praktijk. Geliefden, dat is mooi, hè? Geliefden. Dat is wat elk mens in de basis nodig heeft. Weten geliefd te zijn. Nou, God de Vader heeft ons in zichzelf geliefd. Bewaart u zelf in de liefde van God, zegt Judas in hoofdstuk 1, of 5 mei in hoofdstuk vers 20. Want de liefde van God rust altijd op ons. Niet omdat wij nou van onszelf zo geweldig zijn, maar omdat wij in zijn zoon zijn. Ja? Ik vermaan u dat u zich als bijwoners en vreemdelingen onthoudt van de vleeselijke begeerten die strijd voeren tegen uw ziel. Ja, wij leven nu in een wereld die niet bij ons past. Wij leven in een vreemde atmosfeer, wij leven in een duisternis en wij zijn het licht. Het licht is in ons, laat ik het zo zeggen. Wij zijn licht in de Heer. Dus wij voelen ons hier helemaal niet thuis. Wij zijn ook bijwoners en vreemdelingen. Dit is niet ons eindstation. Maar wij hebben nog wel in ons de oude natuur. De Heer Jezus zegt, zij zijn niet van de wereld, zoals ik niet van de wereld ben. Johannes 17, vers 16. Maar wie weet wat er dan in vers 17 staat van Johannes 17. Dus, zij zijn niet van de wereld, zoals ik niet van de wereld ben. Dan vers 17.
Maar ik heb de wereld daarvoor, zoiets.
Nee, dat is 16, vers 33. Heilig hen in uw waarheid, uw woord is de waarheid. Ja. Dus dat staat hier ook, alleen hier zegt Petrus, in jouw lichaam, want ons lichaam is nog dood, hè, vanwege de zonde. In ons lichaam bevinden zich de begeerten. Want het vlees is in ons lichaam, de oude natuur. En dat lichaam moeten wij onder controle houden. We moeten die begeerten onder controle houden. Maar ze voeren strijd tegen onze ziel. Nou, dan wil ik even Galaten voorlezen, vers hoofdstuk 5. Daar gaat het ook over. Galaten 5. Zeg je? Altijd, hè? Galaten 5. Er staat, vers 16. Kijk. Misschien ook eventjes vers 14 lezen. Want de hele wet wordt in één woord vervuld. In dit, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Maar, ik zeg u, vers 16. Dus dit gaat uit boven de wetgeving. Ja? Maar, ik zeg u. Dat is vanuit de verheerlijkte Christus. Dit is een nieuwe ordening van zaken. Wij hoeven niet ons aan een wet te onderwerpen. Maar wij moeten wandelen door de geest. Wandel door de geest en u zult de begeerte van het vlees geenszins volbrengen. Zie je dat? Moet ik het raam even dicht doen of niet?
Ja, dat is hier wel vis.
Ja, dat gaan we nu even doen. Ik zet hem even voor pauze. Gaan we daarna gelijk verder. Maar hoe wandel je nou door de geest? Er zijn hele boeken over geschreven.
In zeven.
Ja, maar in hoofdstuk 2, voorgelaten 5 en hoofdstuk 3 enzovoort, heeft hij voortdurend gezegd, Christus is het. Ik leef door het geloof in de Heer Jezus. En hij heeft de belofte aan Abraham vervuld, enzovoort. Dus, hoofdstuk 4, Hagar, Sarah, wij zijn onder de genade.
Ja.
En wandelen door de geest betekent gewoon dat ik de verantwoordelijkheid heb om in het licht te wandelen. De focus te hebben op de Heer Jezus. Maar afhankelijk van hem te weten. Dat is een kennis. Het geloof is de sleutel tot de vervulling, of het wandelen door de geest. Laat ik het zo zeggen. Vervulling met de geest is weer wat anders. Mm-hmm. Maar het wandelen door de geest gebeurt als ik groei in het geloof. Mm-hmm. En de meeste mensen roepen vandaag, nee, maar als je wil wandelen door de geest, moet je eerst dit en dat en dat en dat. Maar dat zegt Paulus niet. Hij zegt wandelen door de geest. Is moeilijk, hè?
Ja.
De geest is leven. De wet van de geest van het leven. Leven hoeft geen wet te hebben, hoeft geen opdracht te hebben. Een kindje dat geboren is, hoeft niet te horen, luister eventjes, je moet straks gaan huilen, dan krijg je melk. Nee, dat gaat vanzelf. Dat is het leven. Het leven verlangt naar de melk. Het leven verlangt naar het woord. Het leven dat wil de Heer Jezus gehoorzamen. En het geloof, daar hebben we natuurlijk met de Romeinenbrief het over gehad. Hè? Het geloof in het kruis is de sleutel tot de wandel door de geest. Mm. Want het kruis leert mij dat er in mij totaal, maar dan ook werkelijk waar, totaal geen goed is. In mijn vlees. Dus je kan wel gaan proberen de wet te houden, maar heeft toch geen zin. Mm. Dat kennen van het kruis, dat brengt in mij een totale afhankelijkheid van de Heer Jezus. Mm. En God plaatst het kruis in de praktijk altijd in onze omstandigheden. Dat wij ergens een zwakheid hebben. Het zij ons huwelijk, het zij nou ja, jouw situatie, bijvoorbeeld wat jij verteld hebt. Het zij je snijwond. Hè? Kan je niet meer werken. Er is iets in ons wat in die donkere aarde, de graankorrel is erin en het moet sterven. En dat is niet in één moment voor elkaar, maar God wil ons iedere keer leren ervaren door de omstandigheden dat er in ons geen goed woont. Misschien komt het wel door je 5 kinderen dat je denkt, shit, ik heb helemaal geen geduld. Ik dacht dat ik zo ver was, maar dan komt er weer een situatie en dat is hoe God werkt. Hij laat ons kennis maken met onze eigen tekort. En dan ga je wandelen door de geest.
Dus hoe meer kinderen, meer
ja,
zegt, ja, wat een tekort die je hebt.
Ja, dat heb jij natuurlijk.
Ja, dat ja, is echt zo.
Ja,
ja. Ja, ik vind het wel herkenbaar, ja.
Maar we moeten onthouden, wandelen door de geest is niet volmaakt leven, geen fouten maken, dat is het niet. Wandelen door de geest betekent, dat er staat er ook achter, dat je de begeerte van het vlees niet volbrengt. En de begeerte van het vlees, dat is dat jij voortdurend je eigen belangen zoekt. Je eigen leven naar jouw wensen invult ten koste van, nou ja, anderen. En dat doet iemand niet die door de geest wandelt. Vers 17, want het vlees begeert tegen de geest en de geest tegen het vlees, want deze staan tegenover elkaar opdat u niet doet wat u wilt. Maar als u door de geest geleid wordt, dan bent u niet onder de wet. Zie je dat? Ja. Niet onder de wet.
Mooi, hè?
Ja. De geest heeft Christus als onderwerp. Hij verheerlijkt de Heer Jezus. Daarom vind ik het ook zo belangrijk dat gelovigen onder het gezonde onderwijs komen over wie is de Heer Jezus. Als een gemeente echt serieus met de Heer Jezus bezig gaat, nou, dan heb je echt een fijne gemeente. Dan heb je daar jonge mensen, kinderen, ouderen, die op hun manier met hem bezig zijn. En dat wil de geest graag. Ja? Maar die begeerten voeren wel strijd tegen onze ziel. Dat betekent dat wij ervaren dat er in ons een strijd is. Dat onze ziel, dat is de nieuwe natuur, geen vrede heeft met die begeerte. Het is eigenlijk een voortdurende strijd. Nou, en hoe los je die strijd op? Die blijft er altijd. En soms heb je wel eens dagen dat je wat minder blij bent in die strijd. Maar we moeten niet tegen de zonde vechten. We mogen ons richten op de Heer Jezus. En elke omstandigheid die we hebben, die moeilijk is, daar gaan wij mee naar de Heer. En zo langzaam maar zeker, zoals een vriend van mij dat zei vorige week, wordt de Heer Jezus een deel van je innerlijk.
Ja, en heb je in die situaties meer rust?
Ja.
Ondanks dat het misschien soms vervelend is, ervaar je rust. En, ik vind het zo mooi, 1 Korinthe 4 is dat ook, ja. Snap je? We worden wel verdrukt. Of, we hebben wel twijfel, maar we zijn niet vertwijfeld.
Ja, 2 Korinthe 4.
2 Korinthe 4.
Ja. Ja. Vers 12. Dankjewel, Arjan. Terwijl u een goede wandel hebt onder volken. En dat is die deugden verkondigen. Want mensen letten op ons. Opdat zij, in wat zij kwaad van u spreken, als van boosdoeners. Hè, dus christenen worden altijd onder een vergrootglas geplaatst. Maar ook, hoe zeg ik dat? Beschuldigd van allerlei dingen. Ze worden eigenlijk... vervolgd, uitgescholden, bekritiseerd. Alsof wij boosdoeners zijn. Dat zijn we niet. Op grond, en daar komt een heel moeilijk stukje. Op grond van uw goede werken die zij opmerken, God verheerlijken in de dag van de bezoeking. Wat is dat nou weer? In de dag van de bezoeking.
Onder vergelding staat bij mij onderin.
Ja. Er zijn 2 opties. De eerste optie is dat er een dag komt dat ook zij bezocht worden voor, wat zei jij nou?
Vergelding.
Ja, de dag van de vergelding.
Ja, dus de eerste optie is dat zij een moment krijgen waarop zij ook geconfronteerd worden met God. En dan tot geloof komen. Dat geloof ik niet dat dat betekent. Ik geloof dat het betekent de dag van de bezoeking dat God afrekent met alles wat in het geheim gebeurd is. De dag van het oordeel. En dat zij God verheerlijken, dat is niet dat zij God in God gaan geloven, maar dat zij als het ware hem verheerlijken in het feit dat zij, dat alle knie zich zal buigen voor de Heer Jezus en zullen erkennen dat die gelovigen er toch goed hadden. Maar het is een lastige uitdrukking, de dag van de bezoeking. In Lucas 19, vers 44 komt het ook nog voor, die uitdrukking.
Mm-hmm. Dan komt het verhaal van dichtbij, wat je zegt.
Ja, het zou ook een grote verdrukking kunnen zijn hoor.
Ja.
Ik bedoel, maar het is in ieder geval een dag dat God hen zal bezoeken. En dat vind ik zo geruststellend aan de ene kant. Mm-hmm. Want God bezoekt uiteindelijk elk mens. Ook al hebben ze nog zo'n grote mond en weten ze het allemaal nog goed. Vandaag op nu.nl stond een stukje over EO. De EO gaat de komende 10 jaar ineens allemaal programma's over Jezus maken. Ja, wat betekent hij in Nederland? En er stonden allemaal reacties onder. Nou, je raadt het al. Allemaal reacties van... Ja, ik heb niks met geloof. Geloof is waardeloos. Maar ook die mensen zullen allemaal een dag van de bezoeking meemaken. En onze dag van de bezoeking was op het kruis. Ja. Volgende, vers 13. Wat we ook in Romeinen 13 lezen... is 1 Petrus 2, vers 13. Wees aan elke menselijke instelling onderdanig. Dus, het zijn de koning als hoogste, om de wil van de Heer, het zijn stadhouders, enzovoort. Dus, je hebt allerlei lagen van overheid, maar wij moeten als gelovigen ons onderwerpen, omdat wij weten dat het is ingesteld als de dienares van God. Zolang het niet ingaat tegen Gods woord, hè. Als de overheid ons verplicht om dingen te doen die niet naar Gods woord zijn, dan hebben wij God meer te gehoorzamen dan mensen. Maar van een christen kan de overheid nooit kwaad spreken, want zij houden zich aan de regels. Dat is de wil van de Heer. Dus niet te hard rijden, Dirk. Oh nee, sorry. Heel soms gebeurt het wel eens. Je weet het ook. Nee. Hè?
Ik heb dat zo vaak.
Ja, dat mag eigenlijk niet, hè?
Nee. Ja. Zolang ik daar niemand mee schaad en mezelf
niet. Ja,
ik
denk dat moet moeten vinden. Ja.
Nee. Dat denk ik soms ook wel als, inderdaad, als ik in die auto rijd.
Nou, ik haal me meestal de snelheid, maar ik ben wel eens te laat voor een spreekbeurt en dan denk ik soms even heel kort een stukje.
Je zegt dat als je te hard rijdt, dan heb je geen Engelsje meer.
Ja,
dat is een goede. Ik geloof er niks van.
Nee, dat is waar hoor. Staat in 2 Petrus 16 vers 38. Ja. Nee, maar we hebben natuurlijk een hele moeilijke tijd gehad waarin dit vers en ook Romeinen 13 op 2 verschillende manieren werd benaderd door christenen. wat ook weer voor heel veel verdeeldheid heeft gezorgd. Het is de coronatijd geweest. Sommige mensen mochten niet meer zingen in de kerk.
Mochten helemaal niet
naar de kerk. Nee. De overheid heeft nooit gezegd, je mag niet naar de kerk volgens mij. Maar zingen was wel verboden, dacht ik. Nou, er zijn gemeenten geweest die zeggen, ja, alles wat de overheid zegt doen we. Want er staat in de Bijbel, wees onderdanig. Er zijn ook gemeenten geweest die zeggen, nee, God zegt dat we mogen zingen. Enzovoort. Dus hierin lag een lastige, dubieuze kwestie. En ook de mondkapjes en de vaccinaties. Is dat dan de overheid gehoorzaam of is dat juist tegen Gods woord in? Want ons lichaam is een tempel van de Heilige Geest. Nou, daarin was heel veel verschil van inzicht. En ik respecteer elke mening. Ik heb daar zelf ook een mening over. Alleen laten we elkaar daarom niet gaan verlaten en bekritiseren. Want
dat is wat die kwaaie pie wil. Die wil zitten muggenzichten, tweestrijd zetten. En dat is een boet gelukt.
Heel goed gelukt, ja. Nou. Dat bleek wel weer. En ik vond ook corona eigenlijk een test voor de gelovigen. Van jongens, ik geef jullie een beetje... beetje schudding aan de boom. Wat gebeurt er dan? Gaan we stand houden? Gaan onze liefde tot elkaar nu echt bewijzen dat het... Hè? Iemand anders wil dit. Nee, het bleek toch dat het een hele moeilijke tijd was. Dat veel mensen uit elkaar zijn gegaan. Hmm. Helaas.
Ja? Maar die Titus 3, dat is echt wel voor mij altijd een punt van... Het moet tot een goed werk zijn, staat daar.
Ja.
Titus 3, vers 1. En als de overheid iets aan van ons vraagt wat niet leidt tot een goed werk, dan hoeft het niet.
Lees eens voor de staat dan.
Herinnert hen eraan dat zij zich aan de overheid en het gezag onderwerpen, gehoorzaam zijn, tot alle goed werk bereid zijn.
Ja.
Dus als iets geen goed werk is van een overheid,
ja,
ga ik me daar dan dus niet aan onderwerpen.
Ja, klopt.
Punt.
Ik weet ook van Daniel, dat stukje dat hij gewoon ging bidden.
Ja.
Hij mocht niet bidden.
Nee,
hij denkt, joh, Daniel ging wel bidden.
Ja.
En hij deed gewoon in het venster.
Ja.
En snap je, gewoon zoals hij het altijd deed.
Ja, maar wat ik zo jammer vond, is dat de discussie bepaalde eigenlijk het gesprek. Snap je? Dan had ik een preek gehad of een dienst. En dan ging ik gelijk naar de dienst weer over corona. Weer over de maatregelen. Dat bewijst ook wel dat wij als mensen snel geneigd zijn om onze gedachten te laten vullen met al dit soort problemen. Terwijl ik het fijner had gevonden als we gewoon het eens een keer zouden hebben gehad over de dingen van de Heer God. Hè?
Maar goed. Toch was dat wel complex. Ik kan me onze Bijbelstudie herinneren. Dan hadden we nog niet eens pauze gezegd of het ging er alweer over.
Ja, dat klopt, ja.
En deden we gewoon echt met z'n allen.
Ja, heb ik ook al meegedaan. Want achteraf gezien, het bepaalde zo onze levens. Hè? De kinderen zaten thuis, je had avondklok, elke dag kwam er weer wat nieuws bij.
Ik denk ook dat het niet meer als vanzelfsprekend is.
Nee, ik vind het heel normaal.
Ja.
Toch?
Maar je merkte wel dat het soms...
Geestelijk oorlog.
Wat?
Geestelijke oorlog is het.
Ja.
Ja, daar moet je toch over kunnen praten.
Maar we vonden het er ook belachelijk dat we met een mondkapje de kerk in moesten.
Ja,
voor 6 meter van elkaar moesten en niet mochten zingen.
Ja.
Ik vond het hoogst irritant, omdat je wist dat het nog niet hielp ook.
Ja, dat klopt.
Ja, precies.
Nee, maar ik heb daar ook zelf heel duidelijk een standpunt in genomen. Alleen zodra ik in de gemeente was, wist ik mij door de geest, denk ik,
dat
ik mijn mond moest houden. En dat ik niet, ik moest soms heel erg echt mijn lip bijten. Dan zeiden ze van, ik geef je geen hand hoor, want ik ben verkouden. En dan dacht ik van, dat gaat niet via een hand. Maar goed, ik heb daar niet...
Ik denk dat je er wel zo bij gekeken hebt. Dat ze
dan ja, dat denk ik wel, heel lichtje. Ik vind het heel moeilijk.
Het is nog een neus te zien.
En ik vond ook mijn vrijheid als lichaam van Christus zijn, als tempel van de Heilige Geest... ik voelde een geestelijke belemmering door je mond te bedekken.
Ja,
het was een hele nare... Dus ik ben daar ook op een gegeven moment van afgestapt. En daar heb ik natuurlijk ook heel veel problemen mee gekregen. Maar gelukkig is het nu achter ons. En ik heb alle broeders die wel die kant op gingen, heb ik nog steeds van harte lief. En ik heb er ook geen enkel probleem mee. Dus.
Wat ga je het nou ons doen?
Dat weet ik niet. Nou, vers 14, het zijn stadhouders, dat zijn onze gemeenteraden, burgemeesters. als door hem gezond tot bestraffing van boosdoeners. Door hem, dat moet toch met een hoofdletter zijn, zou je zeggen, hem. Staat het in de Bijbel wel met een hoofdletter? Door hem gezonden?
Nee.
Oh, als door hem gezonden. Dat is natuurlijk de koning dan. Hè? Dat is de koning, uit vers 13. Tot bestraffing van boosdoeners.
Zijn het niet de mensen die door hem gezonden worden, door de stadhouders? Tot straf van de kwaadoener?
Nee, want hem is enkel fout. De koning. Als koning de hoogste.
Als hem wijst terug naar de koning.
Ja, dat zeg ik wel, ja.
Dan hoeft het toch niet meer over.
Nee, dat moet ook niet, nee. Ik dacht eens dat God werd bedoeld, maar dat is niet zo. Nou, waarom is er een overheid om het kwaad te beteugelen? En ik vind het altijd bijzonder dat politie en justitie eigenlijk altijd vanuit een bepaald moreel beginsel opereren. Hè? Want diezelfde mensen geloven in evolutietheorie, die zijn agnost en atheïst. Maar ze gaan door het vuur voor de gerechtigheid. Heel typisch. Waarom? Ja, omdat ze door God zijn aangesteld. Want je zou, als je zou doorvragen, zou je zeggen, joh, waarom? Waarom wil je eigenlijk dat deze moordenaar wordt veroordeeld? Dat is toch evolutie? Het recht van de sterkste. Hè? Doen de dieren toch ook? Ja, maar zo zijn de wetten niet. Nee, maar waarom zijn die er dan? Nou, maar ook tot lof van hen die goed doen. Hè? En wij hebben als christenen in deze wereld ons te onderwerpen, maar niet ons te mengen in politieke zaken, denk ik. Dat is altijd nog een gevoelig puntje. Maar de Heer Jezus zei tegen Pilatus, vers 36 van Johannes 18, Jezus antwoordde, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Want, daar komt het, hè? Als mijn koninkrijk van deze wereld was, zouden mijn dienaars hebben gestreden. Opdat ik niet aan de Joden zou worden overgeleverd. Maar nu is mijn koninkrijk niet van hier. En wij zijn nu nog in dat koninkrijk, hè, onzichtbaar, aan zijn gezag onderworpen. Niet om invloed uit te oefenen, maar om lichten te zijn. Lichten. Yes. En vers 15 vind ik zo mooi, daar staat echt, want zo is het de wil van God. En de wil van God, staat ook in 1 Thessalonicenzen 4 vers 3, is onze heiliging. Dat u door goed doen de onwetendheid van de dwaze mens tot zwijgen brengt. Nou, daar hoef ik niet veel aan toe te voegen, toch? Want die dwaze mensen die om ons heen zijn, die roepen van alles, doen van alles. Maar in ons zien ze dat er iets anders is. Dat kan niet anders. Vers 16, als vrijen, dus wij zijn niet slaven, wij zijn vrij, wij willen ons ook onderwerpen aan de overheid. En niet door de vrijheid als een dekmantel van de boosheid te hebben. Dus we mogen niet zeggen, nou ja, we doen toch lekker wat we zelf willen en we overtreden allerlei wetten en regels, want we zijn toch vrij. Nee, als slaven van God. De wereld zegt, we vieren vrijheid, we zijn vrij, vrijheid, en ze zijn slaven van de zonde. Ja. Toch?
Ja.
Wij zijn vrij en zijn slaven van God. Ja. Ik vind het wel tragisch dat mensen zo op hun vrijheid hameren, maar ze zijn verslaafd aan van alles. Pillen, alcohol, seks. Ja, het is echt ongelooflijk. Aandacht, geld. Het is heel treurig om te zien eigenlijk. Al onze helden, tussen haakjes. Sport, film, media. Dat zijn toch ook allemaal vaak mensen die vroeg sterven aan allerlei ziektes en verslavingen.
Een soort genotzucht is het.
Ja.
In welke vorm dan ook.
Hedonisme is het. Ja. Wij zijn slaven van God en dus vrij. En vers 17 lijkt mij uit een lied te komen. Van die tijd, tenminste. Het is natuurlijk een merkwaardig zinnetje. Eert allen, hebt de broederschap lief, vrees God, eert de koning. Ik weet niet of het zo is, maar het kwam zo in mij op van, hey, dit is wel een heel apart zinnetje zo ertussen. Maar let op wat er staat, hè. Er staat niet, heb allen lief. Eert allen. Wij zijn geroepen om de broeders lief te hebben.
Ja.
Dat wil niet zeggen dat wij de vijanden niet lief moeten hebben, maar dat is iets heel anders. Wij mogen de mensen eren, met eerbied en ontzag omgaan met iedereen. Dus niet vanuit een hoogmoed of vanuit disrespect, maar we hebben de broederschap lief. In Galaten 6, ik heb het ondergezet, laten wij dus wanneer wij de gelegenheid hebben, goed doen aan allen, maar het meest aan de huisgenoten van het geloof. Daarom zou de gemeente, zouden de christenen ook nu in Israël eigenlijk hun geld en hun aandacht moeten geven aan de gemeente daar. En niet aan Israël, de zaakjes. Eerst de gemeente. En ook de gemeente in Palestina. In Gaza. Want dat zijn onze broeders. Toch? Vreest God en eert de koning. Nou, Mark Rutte in de coronatijd werd door sommige broeders echt belachelijk gemaakt. Op de preekstoel. Nou, dat vond ik echt niet kunnen. Ik heb ook in mijn privéomgeving thuis wel eens wat dingen geroepen over hem.
Boefje.
Boefje, ja. Ik was het niet altijd eens met hem. Maar hij is en blijft onze minister-president. En als christen kunnen wij natuurlijk nooit overheidspersonen belachelijk maken. En grappen over maken. Want zij moeten geëerd worden. Dat geldt ook voor Frans Timmermans. Sorry. Nee. Bies in mijn keel. Lastig is dat toch, hè? Ja, ja, het gebeurde zo ineens.
Het is echt heel lastig.
Moet mensen toch niet eren?
Nee, maar eren betekent...
Houdt eren in dan?
Ja, eren houdt hierin van dat je ze met ontzag en respect behandelt. Ja. En dat je niet gaat zeggen van, ah, Markie, hey, Markie, dit jongen, hey, heb je het niet fout? Hey.
Hij is ook maar één van ons.
Ja. Maar hij is wel de leider. Ja, dat vind ik echt. En als ik dan sommige sprekers hoor zeggen... Ja, die Mark Rutte en die Hugo de Jonge... dat zijn net twee palingen en een snot.
Oh, ja.
Dan denk ik, jongens... kan je niet zeggen.
Er roept nog iemand.
Geen respect hebben gewoon.
Nee.
Respect hoor je te hebben gewoon. Klaar.
Ja, in Nederland is de... Wat zei je?
Er roept er ook nog iemand aan of zo.
Ja. Nee, maar in Nederland is de media... in de laatste 10, 20 jaar... echt onze overheid aan het belachelijk maken. Hè? Grapjes over Willem-Alexander... en Maxima. Het wordt steeds erger. Ik denk van, ja, dat kan niet. Tegen het Koningshuis, met z'n allen, tuurlijk.
Maar dan kan je beter dus je mond houden.
Ja.
Maar het is wel lastig om niks te zeggen... mensen die onderliegen, natuurlijk.
Ja, dat is zeker, ja. Dat is heel lastig.
Maar dat is het euvel. Op het moment dat, ik denk dat op het moment dat je het... dat het dichterbij komt, heb je in je eigen omgeving, dan kun je er wat mee. Op het moment dat het verder van je bedshow is, mag je beseffen dat we niet van deze wereld zijn. Dat we ons daar door niet hoeven te laten beïnvloeden.
Ja, en ik ben nu bezig met Daniel in Ommen. Maar een van de thema's van Daniel is, alle overheden die door God zijn gesanctioneerd, zijn allemaal goddeloos en zoeken allemaal hun eigen belang. Dat zie je al bij Nebukadnezar, dan zie je dat bij Belshazzar, dat zie je bij Darius, zie je bij Kores. Dus God zegt eigenlijk van, nou ja, totdat ik Israël ga herstellen, zal dit de norm zijn. Verbaas je er niet over. En het wordt zelfs zo erg dat de laatste koning van het Vierde Rijk, dus het beeste, ja, die zal daar het totale summum in zijn. De overtreffende trap van zelfverheerlijking. Dus ja, dat ze onrechtvaardig zijn, ja, dat is gewoon zo.
Had ik eens een gedachte hebben toen de tijd van Nero.
Hè? Ja. Nero, die was echt...
Maar toen wist hem was
een hele naam. Nou, dan gaan we nu naar huisknechten. Want ja, daar hoef jij niet mee te luisteren, hè? Want jij bent baas, eigen baas. Toch? Ja. Dus je kunt eventjes pauze houden nu. Mentaal. Ja, pauze. Jij ook niet trouwens. Jij ook niet. Is dit hier?
Nee, ik heb hem wel bezig.
Ja, wat?
Wij zijn gewoon
de klanten zitten. We hebben toch te luisteren naar de klanten.
Ja, oké. Okay. Nou, laat het eerst voorlezen. Huisknechten, wees aan uw meesters en alle ontzag onderdanig. En nou komt het moeilijke voor het vlees. Niet alleen aan de goede maar, en inschikkelijk, maar ook aan de verkeerde. Heel moeilijk. Kijk, toen ging het over slaven. Want meesters past bij slaven, de knechten. God heeft nooit in zijn woord gezegd, slavernij moeten we afschaffen. Maar hij heeft ook natuurlijk nooit gezegd dat hij dat goed vindt. Integendeel, God handelt met de huidige situatie. Abraham had twee vrouwen. Vond God dat goed? Nee. Want hij heeft heel duidelijk gezegd, Genesis 2, man en één vrouw. Dus slavernij, maar als het eenmaal ingesteld is door mensen, dan moet zo'n slaaf zich niet ontworstelen aan zijn positie, maar een voorbeeld zijn van Christus. Vandaag kunnen we het eventueel een beetje toepassen op werknemers, werkgevers. Als jij in een situatie zit waar jouw werkgever ontzettende piep, 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 piep is, ja, dan moet je toch ontzag voor die man hebben, vrouw. Maar wat wil het vlees? Het vlees wil zichzelf rechtvaardigen en zeggen, oh, het is even normaal, joh. Het slaat helemaal nergens op. Zo zit hij ook in elkaar, hoor. Maar ja, de schrift zegt, nee, als jij de Heer Jezus wil vertegenwoordigen, want jullie zijn een heilige natie, dan moet je ook aan de verkeerde mensen die boven jou staan. Ja, moeilijk, hè? Ja. Heeft iemand het wel eens meegemaakt hier?
Heb je het?
Ja, we gaan zo pauze houden. Mag jij wat voor doen? Ik ook. Ik kwam tot geloof en ik kwam op een basisschool te werken met een directeur. En die was nogal lichtelijk narcistisch. Ik hoop niet dat mensen dit horen uit de plaats waar ik toen les gaf. En ik heb daar ontzettend veel moeite met die man gehad. Want we hadden functioneringsgesprekken en hij brandde me helemaal tot de grond af. Ik was een waardeloze leerkracht, kon er helemaal niks van. En het zou allemaal een keer komen, zo. Hij was fantastisch. Maar ja, moest toch onderdanig zijn aan die man. Dan ging je wel eens bij mensen natuurlijk je verhaal doen. Ja. Dit is hoe de Heer Jezus geleefd heeft. Ik ben benieuwd naar jouw verhaal, dus gaan we gelijk even pauzeren. Goed. Vers 19 gaat over genade in de praktijk. Daar staat, want dat is genade als iemand droeve dingen verdraagt. Nou, als we nou even naar 1 Korinthe 6 gaan, dan lezen we iets wat eigenlijk het bewijs is van een genade die begrepen wordt. En dat is in Korinthe hadden ze rechtszaken tegenover broeders. Dus civiele zaken werden voor de aardse rechter gebracht. En Paulus die hoort daarvan, die is totaal verbijsterd. En dan schrijft hij aan die gemeente in hoofdstuk 4, 6, sorry, hoofdstuk 6, vers 4. Daar staat er, als u dan rechtszaken hebt over de dingen van dit leven, stel dan daarover hen die in de gemeente niet geacht zijn. Ik zeg het tot uw beschaming, is er dan onder u niet één wijze, ook niet één die uitspraak zal kunnen doen tussen zijn broeders? Maar een broeder voert met een broeder een rechtsgeding en dat bij ongelovigen. En dan zegt hij reeds in het algemeen nu is het een gebrek bij u dat u rechtszaken met elkaar hebt. En dan komt het, waarom leidt u niet liever onrecht? Waarom laat u zich niet liever tekort doen? Maar u doet onrecht en doet tekort en dat aan broeders. Dus in plaats van je recht te halen bij aardse ongelovige rechters over iets wat jouw broeder jou aangedaan zou hebben, zegt hij, de weg van de genade is onrecht lijden.
Ja, als je het onderling niet weet te beslechten.
Ja, klopt. Ja, want er is natuurlijk een wijze man nodig, een broeder in de gemeente, die uitspraak zou kunnen doen tussen broeders. Ik heb het hier natuurlijk niet over de disputen over de waarheid, hè? Daar heb ik het niet over. Want dan moeten we natuurlijk geen onrecht leiden als iemand zegt van nou, de alverzoening. En dan zeggen wij van ben je helemaal gek geworden. Nee, onrecht leiden in de zin van allerlei persoonlijke conflicten. Want die zijn er gewoon. Ja? Als iemand droeve dingen verdraagt, terwijl je onrechtvaardig leidt, ter wille van het geweten, zegt vers 19, dan is dat genade. Nou, dit is wat het vlees absoluut niet wil. Droeve dingen verdragen. Ik heb dat zelf ook natuurlijk regelmatig in allerlei situaties in gemeenten. Dat soms ik word aangesproken of maar ja, behandeld op een manier dat ik denk van En soms moet je droeve dingen verdragen. En leid je innerlijk onrechtvaardig. Want het is niet naar de waarheid wat daar gebeurt. Maar ik hoef mijn recht dan niet te hebben. En dat is genade bij God. Nou, de Petrusbrief heeft verschillende vormen van lijden als thema. En dit is een van die thema's vanwege het geweten. Soms gebeuren dingen in je leven die zijn heel onrechtvaardig in de ogen van jouw eigen hart. Maar je wilt ook niet naar de rechter stappen of altijd je zin krijgen. Het is natuurlijk wel complex, want soms hebben dingen te maken met... bijvoorbeeld als je twee ouders hebt die gaan scheiden en ze allebei christen. Dat komt gewoon voor. En het gaat om de kinderen. Dan kan een van de twee wel zeggen, ik moet nu droeve dingen gaan verdragen, maar dan zie ik mijn kinderen nooit meer. Dat wil je ook niet. Dus dat is wel lastig, hoe je dan moet handelen. Maar het is dit vers 19 is meer een algemene zaak als het gaat om werkgevers, werknemers. Ja, werkgevers die onrechtvaardig zijn, die jou behandelen op een manier die niet goed is. En dan ga je niet voor je rechter komen, je gaat niet staken, je gaat niet protesteren, je gaat niet om meer loon lopen roepen. Je bent gewoon tevreden en je lijdt dan maar.
Ja.
Dat is moeilijk, hè?
Dat is wel een voorbeeld, dan ben je wel een voorbeeld.
Ja, dan ben je wel een voorbeeld, ja.
Maar dat is natuurlijk wel in de relatie tussen een gelovige en een niet-gelovige.
Ja.
Is die niet anders dan?
Die is anders. Maar het principe is...
Mijn ongelovige baas mijn onrechtvaardig behandel.
Ja, dan moet je dat accepteren.
Dan moet ik dat accepteren.
Ja.
En als een gelovige dat doet, hè?
Ja, ik denk dat het hier...
Gelovigen onder elkaar.
Ja, ik denk dat het hier ook over de gelovigen onder elkaar gaat.
In Petrus 2?
Ja, toch? Iemand onder.
Nou, ik denk dat het beide is.
In Korinthe gaat, natuurlijk gaat het daarom, broeders. Ja. Maar in Korinthe zegt hij eigenlijk van, je moet eigenlijk onrecht lijden boven het naar de rechter gaan. En in Peter zegt hij, je moet onrecht lijden boven het jezelf, je eigen rechten zoeken in de maatschappij, want je hebt te weinig lonen, je wordt niet goed behandeld enzovoort.
Daar zijn wij niet van.
Daar zijn wij niet van. Nee. Ik ben ook altijd tegen staken geweest. In het onderwijs ook, ging wel staken, dat doe ik gewoon niet mee.
Ik heb een andere baas zoeken, maar meer verdiend.
Ja. Wat dan?
Ik heb een andere baas zoeken, maar meer verdiend.
Ja, maar verdienen is niet mijn doel.
Nee, maar goed. Maar
het kan ook wel eens wezen dat je minder verdient, maar gewoon naar je zin.
Ja, oké.
Okay. Ja, je moet natuurlijk wel... dat is ook eens wist. De geldzucht en alles is een wortel van alle kwaad. En je moet natuurlijk wel rond kunnen komen en een beetje kunnen leven. Maar als jouw doel is, ik moet zoveel mogelijk geld verdienen, dan...
Nee.
Ik ben ook wel eens gevraagd van, wil je voorganger worden tegen dat loon? Daar heb ik helemaal geen zin in. Vers 20. Want wat voor roem is het als u volhardt terwijl u zondigt en met vuisten wordt geslagen? Dat betekent eigenlijk, wat heb je nou voor roem als je net als de wereld doet? Je bent aan het protesteren tegen je baas en je krijgt er nog eens een keer reactie op. Je wordt eigenlijk met vuisten geslagen. Je krijgt eigenlijk... door die baas of door die meester, als slaaf zijnde, krijg je klappen. Want jij gaat tegen hem in. Wat voor roem is dat nou? Nee. Maar als u volhardt terwijl u goed doet en lijdt, dat is genade bij God. En dan zegt Titus, dat vond ik een mooi stukje. Als wij onder alle omstandigheden van de maatschappij dat lijden verdragen, dan staat er dat we dan alle goede trouw bewijzen op dat... laat ik het even anders voorlezen. Ik lees het wel even voor wat er staat. Wat wel voor hem kostbaar is, is het volharden in goed doen en onder de omstandigheden het lijden te verdragen. Alle goede trouw te bewijzen, opdat ze de leer van God, onze heiland, in alles versieren. Zie je dat? Mm-hmm. Dat is Titus 2 vers 20. Vers 15,
Het gaat maar tot 15 bij Titus 2.
Hij heeft de altered versie.
Ja. Ik heb de extra editie van Titus.
Die heet ook Titus.
Met bijlagen. Nee, even kijken.
Echt niet hoor, echt niet.
Nou, waar staat dat nou dan toch? De leer in alles versieren. Ja, dat is natuurlijk... waar staat dat nou?
Is het
die boot? Nee, dat is absoluut geen... Nou, ben ik zeker de weg kwijt.
Ja, vers 10.
Ja, dat zeg ik. Vers 10. Nee, niet. Ja, vers 10. Ja. Er staat vers 20, maar er moet vers 10 zijn.
Ja.
Dankjewel.
Eens. Titus 2, vers 10.
Dus de Bijbel gebruikt allerlei uitdrukkingen om ons erbij te bepalen dat wij hem vertegenwoordigen. De leer versieren. Hij moet gestalte in ons krijgen. Zijn daden verkondigen. Zijn de deugden van God. Ja? Nou komt de motivatie. Vers 21. Want hiertoe bent u geroepen, omdat ook Christus voor u geleden en u een voorbeeld nagelaten heeft, opdat u zijn voetstappen navolgt. Dit is het wezen van discipelschap. Dat wij, dat leven dat wij hebben in de evangelie, dat wij dat leven als het ware als een voorbeeld zien. Ja? En wij zijn geroepen om hem na te volgen. Dat kan alleen maar als wij de Heilige Geest de ruimte geven. Als wij hem als ons leven, als onze liefde hebben. En de Heer Jezus zegt in Matteüs 10, dacht ik. Matteüs 10, dan zegt hij in vers 24... En dan gaat het over het feit dat wij in deze wereld niet geliefd zijn, maar gehaat worden. Dan staat er in Matteüs 10, vers 24, een discipel is niet boven zijn meester en een slaaf niet boven zijn heer. Het is de discipel genoeg dat hij wordt als zijn meester en de slaaf als zijn heer. Dus... er is tegenwoordig ook weer een stroming die ontkent dat wij discipelen zijn. Maar dat is absoluut niet zo. Want het woord discipelen komt in het boek Handelingen heel vaak voor. Discipelschap is de andere kant van de medaille van het lichaam van Christus. Dat is iets individueels. En het is ook iets van de verantwoordelijkheid. En wij zijn wat God betreft in genade tot zijn lichaam gemaakt. Maar wat onze verantwoordelijkheid betreft... Ieder individueel navolgers van Christus. Zoals Paulus zegt, wees mijn navolgers zoals ik dat van Christus ben. Ja? Nou, dan zegt Hebreeën 4, daaronder heb ik dat geschreven in vers 21. Want wij hebben niet een hoge priester die niet met onze zwakheden kan meelijden, maar één die in alle dingen verzocht is als wij. Nou, dat verzoeken, dat betekent in het Hebreeënbrief niet dat hij zondigde, maar dat hij verzocht werd om zijn pad te verlaten van de gehoorzaamheid aan zijn vader. Er staat wel bij met uitzondering van de zonde. Dus we hebben een mens in de hemel, een hoge priester, die exact weet wat het is om in deze wereld te leven.
Ja, en nog meer dan wat wij.
Ja, omdat hij zonder zonde was, was het voor hem nog moeilijker. Om in deze wereld waar alles onder de macht van de zon is, om daarin zijn vader, ja dat was niet moeilijk, maar om dat te ervaren, om dat te zien, om dat te proeven. Dat de mensen gebukt gingen onder demonen en onder ziekte.
En hoe ze over hem dachten.
En hoe zijn discipelen hem voortdurend teleurstelden natuurlijk. Ja. Maar hij is in alle dingen verzocht.
Wat moeilijk geweest zijn voor hem om te blijven. Want hij heeft natuurlijk de heerlijkheid van God verlaten. Hij zat het om zich heen.
Ja, moeilijke vraag.
Moeilijke vraag.
Omdat hij, de vreugde die voor hem lag.
Precies.
Dat was natuurlijk zijn doel. Maar hij heeft ook heel vaak zich teruggetrokken, hè, met zijn vader te spreken. Ja. Maar als wij ons bezighouden met hem tijdens zijn leven, dan kom je op Leviticus 2 uit en Leviticus 6, het graanoffer. Dat de priester dus meelbloem neemt. Heb ik zaterdag nog aangehaald. En dat is het. Dat betekent dat wij ook innerlijk ons bezighouden met wie hij als mens is geweest. Dat wij daarover nadenken, dat wij daarover mediteren. En dat is in Leviticus dan, hè, dat met olie gemengd en op de bakplaat en zo. Dus hij was helemaal door de Heilige Geest, was hij verwekt. vermengd met olie, maar hij was ook met olie bestreken, zegt het graanoffer. Hij werd ook gezalfd met de Heilige Geest bij zijn doop. En op de bakplaat, de beproeving van God, ja, zo is die staande gebleven. En dat is de priester die zich daarmee bezighoudt. En als hij dat gedaan heeft, dan offert hij het aan God. En dan mogen de zonen van Aaron ervan eten. Dus dan is er ook een vrucht dat andere mensen dat ook weer, als jij dat uit, je offert het aan God, dat andere mensen daar weer van kunnen eten. Als ze de woorden horen die jij uitspreekt over hem. Snap je het een beetje of niet? Dus dit is de navolging. Nou, in de moderne kerken wordt navolging eigenlijk een soort sociaal verhaal. Hè?
Ja.
En God heeft een licht gegeven in de wereld en liefde. En wij zijn ook allemaal geroepen om het licht te verspreiden. Maar het blijft een beetje in het vage hoe dat dan moet, hoe dat gaat. Dus het is natuurlijk wel zo dat Petrus in het volgende stukje gaat roepen dat hij onze zonde gedragen heeft. Vers 22. Nu gaat het over de Heer Jezus en dat is natuurlijk altijd heel erg breekbaar en kostbaar. Hij die geen zonde heeft gedaan en geen bedrog in zijn mond werd gevonden. Nou, ik wil met jullie even iets uit Jesaja 53 lezen, want daar gaat het hier eigenlijk over. Een bekend stukje natuurlijk, de Forbidden Chapter in Israël.
Leuk om te zien als die Joden dat voor het eerst lezen, hè? De reacties daarop.
Ja.
En gaat het dan van hun, heb je toch ook wel hoofdstuk of niet? Ja.
Nee, ik heb geen idee hoe dat werkt daar, joh. Ze hebben dat
hoofdstuk even een hele voorgelezen.
Ze hebben hem wel, maar
hij
wordt helemaal weggesymboliseerd.
Dat is.
Oh,
het
staat er wel bij.
Dat is voorgesteld.
Ja. Er staat in vers 9: men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld. En hij is bij de rijken in zijn dood geweest. Omdat hij geen onrecht gedaan heeft en geen bedrog is in zijn mond geweest. Even kijken. Nou staat er, als het goed is, ook nog in 1 Petrus, of in Jesaja, even goed kijken hoor, die geen zonde heeft gedaan en geen bedrog in zijn mond gevonden, dat hebben we net gelezen. Oké. We zoeken. Nee. Ja, maar hij die geen zonde gedaan heeft, dat staat niet in Jesaja 53, hè? Zo letterlijk. Maar wel dat er geen bedrog in zijn mond gevonden is. Nou, Petrus die is iemand, dat is heel bijzonder, Petrus was iemand van de praktijk. Hij was altijd aan het handelen, aan het reageren, het moest iets gebeuren. En hij zegt dat de Heer Jezus geen zonde gedaan heeft. Johannes is meer van de wezenskenmerken van de Heer Jezus. Hij was ook de geliefde, de discipel die Jezus lief had. En hij schrijft, in hem was, of in hem is geen zonde. 1 Johannes 3 vers 5. En Paulus, die van de kennis is, van het woord, van de kennis van God, die schrijft, hij kende geen zonde. Hij heeft geen zonde gekend. Dus ze schrijven allemaal in overeenstemming met hun persoonlijkheid. Heel bijzonder. En in Marcus 1 vers 11, daar staat, als de Heer Jezus gedoopt wordt, u bent mijn, dus daar staat niet, deze is mijn geliefde zoon. Maar hier spreekt in Marcus 1 de Vader hem rechtstreeks aan, u bent mijn geliefde zoon, in u heb ik welbehagen gevonden. Want de Heer Jezus is de enige mens op aarde ooit geleefd die 100% tot vreugde was van God. Hij heeft nooit zonde gedaan. Hij heeft het niet gekend en in hem was het niet aanwezig. Dus mensen die roepen van ja, hij had wel kunnen zondigen, dat klopt niet. En dan zeggen ze ja, maar dan verzoeken we ook geen zin. En zo wordt er langzaam een beetje afbreuk gedaan aan zijn persoon. De verzoekingen moesten juist aantonen dat hij zonder zonde is. De verzoekingen hadden niet ten doel dat hij stand kon houden omdat hij eventueel kon zondigen en hij deed het toch niet. Nee, de verzoekingen heeft God toegestaan door de Satan om een volkomen getuigenis te geven van zijn gerechtigheid. Alles wat hij zei vertegenwoordigde zijn wezen. Als de Joden vragen wie bent u, dan zegt hij geheel wat ik u ook zeg. Dus alles wat hij zei was zijn wezen. Bij ons is dat niet zo. Bij ons is niet alles wat wij zeggen overeenkomstig ons karakter, ons wezen. Wij hebben soms een dubbele bodem of een klein beetje overdrijving. Ik refereer even aan jouw speech net. Nee, grapje. Hij was in alles volkomen onderworpen aan de Vader. Mijn voedsel is te doen de wil van God. Nou, wij kunnen hem zo navolgen door ons te onderwerpen aan God, aan de Heilige Geest. Maar wij zullen nooit als hem zonder zonde worden. Want als iemand zegt, ik ben zonder zonde, dan zegt Johannes heel duidelijk in zijn brief, 1 Johannes 1 vers 8, als iemand zegt, zonder zonde, het is hallo. Nee.
Gezellig. Hey, nog koffie.
Oh.
Hoe lekker.
Ja, hoe laat is het? 9 uur? Ja, tuurlijk. Goed, we gaan gewoon verder. Dus ik zei, als iemand zegt dat hij zonder zonde is, dan is de waarheid in hem niet. Want wij zijn niet zonder zonde. En dan staat er in 1 Johannes 2, als iemand zondigt, hebben wij een voorspraak bij de Vader. Dat betekent dat zonde doen niet iets is wat de hele dag door gebeurt. Als iemand zondigt, wij zondigen, maar dat wil niet zeggen dat het een excuus is van, dat is zonde, we zondigen lekker raak. Nee, in hem was geen zonde, hij is volmaakt geweest, wij niet, maar hij is een voorbeeld voor ons, we mogen hem navolgen. Het kan alleen als we volkomen afhankelijk zijn van wie hij is. En dan zul je merken, als je wandelt door de geest, dat jouw hele innerlijke verlangens steeds meer overeen zullen komen met wie hij is. En door de evangelie te lezen, spiegelen wij iedere keer onze praktijk aan zijn voorbeeld.
Daarom geeft hij ons de opdracht misschien, blijf in mij.
Ja, tuurlijk. Ja, anders draag je geen vrucht. Dat is op hem lijken. Maar op het moment dat jouw focus naar binnen gaat, is er wel vrucht in mij? Ik ga het wel goed? Dan verlies je eigenlijk je zegen. Want je moet niet met je eigen vrucht bezig zijn en met je eigen falen, maar gewoon met Christus.
Je zicht ook. Ook je zicht.
Ja.
Met je zicht heb je zelf verkeerd.
Je kunt natuurlijk wel eens balen van je eigen gedrag als je mensen aanwijst. Hij deed dat. Ja. Dat.
Heb ik soms ook wel.
Ja.
Zo pakkend voorbeeld is dat.
Ja. Nee, maar ik ben natuurlijk zelf ook in sommige aspecten dat ik word aangevallen op dingen door de aanklager. Ja, kijk eens, wat is dat nou je praktijk? Je bent notabene bijbelleraar. Dus ik heb wel geleerd om dan het schild van het geloof op te nemen en te zeggen van joh, ik luister daar gewoon naar, want ik weet gewoon dat ik in Christus geliefd ben en aanvaard ben. Ja, en de praktijk is nog niet zoals hij. Maar ja, God ziet wel mijn verlangen en ziet wel mijn, mijn oprechtheid, hoop ik, daarin. Ja? En er mag absoluut in onze mond ook geen bedrog gevonden worden. Want de Bijbel zegt, al wat u doet, in woord of in werk, doe alles in de naam van de Heer Jezus. Dus je woorden mogen nooit gevuld zijn met bedrog. Dus ik vind het heel belangrijk als je als christen, dat wat je zegt, dat je dat ook doet.
Ja.
En als je daar toevallig een keer in struikelt, dat je dat eerlijk toegeeft. In Leviticus 5 gaat het over de zonde van beloften makkelijk uitspreken en toch niet nakomen.
Nee.
Maar dan zegt de schrift wel dat zo'n persoon zijn schuld moet dragen. Totdat het offer gebracht is. Dat is je belijdenis van die schuld. Ja? Dus wees voorzichtig met allerlei beloften uitspreken, zoals ook Jacobus tegen ons zegt in zijn brief. Vers 23. Die als hij uitgescholden werd, niet terugschold. Als je elk willekeurig mens op de straat klap voor zijn hersenpan geeft, dan krijg je gelijk een klap terug. Dat is logisch, dat is onze natuurlijke reactie. Maar de Heer Jezus deed het niet. En als hij leed, niet dreigt. Jesaja 53, heb je dat nog voor je? Ja, dat moet je natuurlijk wel voor je houden. Hè? Kijk, Petrus gaat van achter naar voren door het hoofdstuk heen. Want hij begint met geen bedrog is in zijn mond geweest, vers 9. Dan gaat hij over naar deze man niet open, vers 7. En dan zegt hij, wij dwaalden als schapen, dat is vers 6. Ja? En door zijn striem is ons genezing gekomen, dat zegt vers 5. Vers 7 van Jesaja 53. Toen betaling geëist werd, werd hij verdrukt. Maar hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid. Als een schaap dat stom is voor zijn scheerders. Zo deed hij zijn mond niet open. Hij is uit angst en uit het gericht weggenomen. Wie zal zijn leeftijd uitspreken? Hij is afgesneden uit het land van de levenden. Om de overtreding van mijn volk is de plaag op hem geweest. Op hem. Wie zal zijn leeftijd uitspreken? Hij is de eeuwige zoon. Dat is mooi, hè? Dus een Jood kan je niet beter het evangelie vertellen dan door Jesaja 53, denk ik. Nou, wat is er nou moeilijker dan niet terugschelden? Als mijn kind op school een klap voor zijn hersens krijgt of hij wordt gepest, wat zeg ik dan?
Slaan hem terug.
Juist. Nee, dat zeg ik niet. Nee. Dus, maar als christen is het weer een ander verhaal. Dan moet je juist niet terugschelden, niet dreigen en niet jezelf rechtvaardigen.
Onmoeilijk.
Wat zeg je?
Mijn moeder zei altijd, wees maar de minste, de beter.
Oh, heel mooi. Super.
Maar goed, ik heb in het onderwijs gewerkt en ik weet hoe slopend pesters zijn. Ja. En dan ga ik niet tegen een kind zeggen, nou, dan moet je maar ondergaan hoor. Hè? Nee, dat doe ik niet. Ik zeg dan gewoon, je geeft hem gelijk een klap voor zijn hersens en dan is het gelijk afgelopen. Hoppakee. Ja, dat is... Nee, maar dat...
Ik ben het niet mee eens.
Nee, dat dacht ik al.
Nou, hoe past het dan in wat je net zei?
Nou, omdat... Dat klinkt heel tegenstrijdig.
Ja, dit moet ik even uitleggen.
Ik leg het even uit.
Ik leg dat echt zo mijn kinderen niet uit.
Nee, maar we leven A, in de gemeente van God met elkaar. Je bent een christen, een wedergeboren persoon. Wat ga je aan doen?
Met strepen.
Hij wil iets rechtlijnigers.
Of je wilt dat wat in de wereld gebeurt, hè, want de overheid is ook ingesteld om het kwaad te straffen door middel van de doodstraf en dat soort dingen. En dat is natuurlijk ook, ja, je mag niet moorden, je mag niet doden. Maar dat zijn andere gebieden.
Maar er dus, staat ook in de Bijbel, je op de ene wang slaat, moet toch je andere.
Ja, maar dat gaat niet aan een kind vertellen dat hij gepest wordt. Dat is mijn mening.
Ja, je zou dan eerst de pester aanpakken.
Ja.
Snap je? Snap je, maar dat is...
Dat moet je ook doen. Maar soms is de situatie echt heel lastig met pesters. En met meelopers en dus een heel ander onderwerp. Maar goed, even terug naar ons, christenen, mensen die wedergeboren zijn, die de Heilige Geest hebben ontvangen. Dat kun je van kinderen natuurlijk niet altijd zeggen. Is dit de norm? Maar ja, ik zit net zoals jullie, qua natuur anders in elkaar. Wij hebben een oude natuur, die wil zichzelf rechtvaardigen.
Zou jij zelf dan terugslaan of leren alleen maar mensen iemand anders terugslaan? Oh. Dat is wel makkelijker makkelijk.
Dus dat kan wel.
Nee, maar ik heb dat nooit tegen mijn dochter gezegd. Maar ik heb het wel eens gezien in de praktijk dat het wel gelijk afgelopen is als dat gebeurt. Ik heb het zelf trouwens ook meegemaakt als kind. Ik ging elke maandag geloof ik volleyballen en werd ik opgewacht buiten de sporthal door een paar jongens. En dan werd ik, mijn tas werd in elkaar geschopt. Ik werd zelf in elkaar geschopt. En kreeg ik een paar klappen van mijn hartjes. En dat gebeurde elke week. Dus ik werd op een gegeven moment heel bang om naar die volleybaltraining te gaan. Maar mijn ouders, ik zei niks tegen mijn ouders. Nou, tot op een dag die gast weer voor me stond. En dan gaf ik hem een hengst. En ik heb nooit meer last gehad van die jongen. Ja. Nee. Huh?
Ik zal haast
aan me. Oké. Okay. De schrift zegt in Romeinen 12, wreekt u zelf niet geliefden, maar laat plaats voor de toorn. Want het staat geschreven, aan mij de wraak. Ik zal vergelden, zegt de Heer. En dat is voor christenen een van de moeilijkste dingen. Dat alles rechtgezet zal worden, maar dan op zijn dag. Niet nu.
Toch bestaat er een wet, ook nu.
Ja, anders zou het helemaal uit de pan lopen.
Ja.
Dat is het. Maar voor ons, kijk, in de praktijk, stel dat jouw kind iets wordt aangedaan door een of andere verkrachter of zo, of een man die geen fijne dingen doet of wil. Wat doe je dan? Als vader?
Dan ga je naar de rechter.
Ja. Maar dan moet je dus wel jezelf heel erg bedwingen om niet jezelf te wreken. Ik ga die man eens wel opzoeken met een paar vrienden en ik ga weer... Nee, dat moet je dus niet doen. Maar dat die emotie in je opkomt, dat is natuurlijk ook heel logisch.
Ik denk dat het een leerproces is om van deze wereld af te komen.
Ja.
Want dat is het, dat wordt je op dat moment gegeven.
Ja.
Het is een leerproces als je de beelden gezien hebt van 7 oktober. Ja. Om dan te beseffen elke keer, hij is waardig de boekrol te openen.
Ja.
En aan hem komt dat ook toe en niet aan ons.
Ja, klopt.
Dank u wel.
Ja.
Toch merk je wel dat... Dat is ook de emotie die nu op al die informatie die tot ons komt, ook van christenen.
Ja.
Dat als je dat dan tegen iemand zegt die het overkomt, dat gaat allemaal heel erg gevoelig liggen hoor.
Mm-hmm. Ja, maar
dat is heel complex.
Ja, maar dat is het ook.
Maar we moeten naar onze Heer kijken hoe hij handelt.
Ja.
En hij liet zich gewoon slaan, hij liet zich bespugen. Hij was gewoon degene die alle macht had in hemel en op aarde. Hij kon een legioen engelen roepen, het was gelijk gebeurd. Maar had hij ons niet kunnen verlossen, had hij ons niet kunnen redden, zijn volk niet kunnen verlossen uiteindelijk. Maar de soldaten die een doornenkroon op zijn hoofd deden, hem een mantel omdeden en hem het vuist slagen en sloegen, dat waren geen mietjes die
jongens. En de baard uittrekken.
Ja, dus dat waren bizarre mishandelingen. Terwijl hij notabene de enige mens was die ooit God heeft behaagd. Ja. En de Heer zegt, ik zal ze wel... Maar de Heer zelf zei nog, vergeef het hun.
Ja. Ja.
Ze weten niet Stefanus zei, vergeef het hun.
Ze weten niet wat ze doen.
Stefanus werd gestenigd.
Ja.
Ja.
Nou, wat is er? Ah, de pauze gaat even in, want er komt koffie. Zo, hoppa. We gaan door. En Efeze 4, wat daaronder staat, dat is het geheim van het kruis. Maar zo heb je Christus niet geleerd. Let op wat er staat. Wat staat daar? Efeze 4 is zo mooi. Waar u hem immers hebt gehoord, dat is het evangelie. Toen kwam je tot geloof. En in hem bent onderwezen. Zie je dat? Staat onder vers 23 van je samenvatting. Dus waarom verkondigen we wel mensen de Heer Jezus als ze gered worden, maar niet meer als ze gered zijn? Want Paulus zegt, je bent in hem onderwezen. Dat was door hemzelf natuurlijk, in Handelingen 19. Zoals de waarheid in Jezus is. Oh, wat is dat dan? Nou, dubbele punt. Dat u wat uw vroegere wandel betreft de oude mensen hebt afgelegd. Waarom heb ik die afgelegd? Waarom? Omdat ik heb gehoord dat God die op het kruis geoordeeld heeft. Dus ik heb hem in de doop afgelegd. Symbolisch gezien dan. Die ten verderven gaat, overeenkomstig zijn bedriegelijke begeerte. En vernieuwd bent in de geest van uw denken. En de nieuwe mens hebt aangedaan. Hoe deed ik dat? Nou, doordat ik mij onder het gezag van Christus stelde. Die overeenkomstig God geschapen is in ware gerechtigheid en heiligheid. Zie dat? Dus er staat in dit ene stukje al zoveel moois. Waar ik elke gemeente toe zou willen oproepen. Waarom onderwijzen jullie niet de mensen in hem?
Herinneren. Breng het ze in herinnering. Dat is ook zo belangrijk.
Dat is Petrus, ja. En dat moet met het kruis te maken hebben. Want die oude mens die deugt niet. God heeft hem meegekruisigd. En ik heb hem afgelegd. Hoe dan? Begraven door de doop. Weg ermee. Ik wist het ook nog niet zo toen ik me liet dopen. Maar daarom geeft Paulus ook onderwijs na de doop in Romeinen 6. En niet voor de doop. Ja? En dan komt het meest heilige van deze avond. Vers 24. Die zelf, en dat is, moet je even rustig bij stilstaan. Die zelf onze zonde in zijn lichaam heeft gedragen. Mensen. Het woord kruis komt alleen bij Paulus voor trouwens. Die staat op het hout. Een reden voor Jehovah's getuigen om te zeggen dat hij aan een paal heeft gehangen. Dat is totale onzin. Maar hij heeft alleen van de gelovigen de zonde gedragen in zijn lichaam. Niet van alle mensen. Hij is voor alle mensen gestorven. Mm-hmm. Maar hij heeft niet de zonden in zijn lichaam gedragen van alle mensen.
Of niet?
Want dan zouden ze vergeven zijn. Dat zijn ze niet. Alleen van de gelovigen heeft hij de zonde in zijn lichaam gedragen.
Oh.
Ja. En hij stierf voor alle mensen. En er is een lied die de zonden van de wereld wegneemt, geloof ik. Maar dat is niet zo. Hij heeft de zonden... Oh, moment. Zonden gedragen. Dat was wat ik zei. Dus, als wij de schrift goed willen begrijpen... Zijn offer is toegankelijk voor alle mensen die willen komen. Iedereen kan er gebruik van maken. Maar daadwerkelijk gedragen zijn de zonden van de gelovigen. En niet van de hele wereld. Want hij zegt tegen de Joden in hoofdstuk 8 van Johannes. Als je niet gelooft dat ik het ben, zul je in je zonden sterven. Ja? En de boeken worden geopend in Openbaring 20. En dan staat erop dat wij voor de zonde afgestorven. Dat is ook weer zo mooi, hè? Wij zijn gestorven voor de zonde. Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. En als we nu even naar Romeinen 6 willen gaan. Het wordt nog een latertje zo, hè? Maar er zijn zoveel mooie dingen, jongens. Ik wil eigenlijk nog wel een paar uur doorgaan, maar dat kan niet. Wat in Romeinen 6 vers 10 staat. Ja, ik heb toen deze dingen ook met jullie gedeeld toen we de Romeinenbrief deden. Romeinen 6 vers 10, er staat, want wat hij is gestorven, is hij eens voor altijd, let op, ten opzichte van de zonde gestorven. Dus toen hij stierf, is zijn hele relatie met de zonde voorbij. Want hij heeft die gedragen in zijn lichaam. Zo zijn wij ook voor de zonden afgestorven. Een dood iemand, als hier een dood iemand ligt, dan is hij geen Nederlander meer. Je kunt op hem ook niet meer de wetten van Nederland toepassen. Je kan niet zeggen, je mag vanavond niet met alcohol op achter stuur. Hè? Hey.
Wil je die bekeuring nog even betalen?
Kan ook niet werken. Hij is dood. En wij zijn wat betreft de zonde dood. Wat God betreft. Wij zijn in een nieuw systeem gekomen. Het opstandingsterrein. En zoals de Heer Jezus niet meer voor de zonde leeft. Want hij heeft in zijn dood ermee afgerekend. En hij leeft nu voor God, zegt vers 10. Zie je dat? Zo ook u, vers 11, rekent het ervoor ten opzichte van de zonde dood te zijn, maar voor God levend in God. In Christus Jezus. En Peter zegt, wij zijn voor de zonde afgestorven, opdat wij voor de gerechtigheid leven. Wij leven nu in een andere dimensie. Wat God betreft leven wij niet meer, want wij zijn dood voor de zonde. We zijn lijken, wat betreft de zonde. Het heeft helemaal geen zin om daar tegen iets te zeggen, want die persoon leeft niet meer in de sfeer van de zonde. We zondigen nog wel, maar dan gaat het hier niet om. Ingewikkeld, hè?
Waar ik zo ontzettend dankbaar voor ben, is dat daarna Romeinen 7 komt. Daarna.
Ja. In jouw Bijbel, ja? Wij zaten in die 10.
Ja, dus na 6.
Bij mij gaat 8 dan verder.
Dus na 6 komt 7.
Oh ja?
Ja, en dan ga je je ik afleggen.
Klopt. Nee, maar... Jullie moeten goed begrijpen dat dit geldt voor Gods heilige juridische oog. Wat is het? Niet te zuipen. Hoe kan dat, hè? Je toch probeert elke keer weer, hè?
Ja,
die koffie.
Ik weet niet, misschien hebben ze geen Douwe Egberts hier. Nee, maar luister nog even, jongens. Het is bijna klaar. Maar als wij niet gaan zien dat het Gods eigen juridische uitspraak is, dan gaan we het in ervaring zoeken. Om te leren dat wij dood zijn ten opzichte van de zonde, zoals God het ziet. En dat komt omdat hij het offer van zijn zoon toepast op ons. En hier in Peter staat een beetje hetzelfde, wij zijn voor de zonde afgestorven. Niet in de ervaring, maar wat er op het kruis gebeurd is. Ja, het is een juridische kwestie. Ja. Als er morgen iemand komt en die zegt, ik ben advocaat van die en die en die heeft nu een claim op je huis gelegd, is niet meer van jou. Dan kun je wel zeggen, ja, ik woon nog wel lekker, ik ga dan vanavond lekker tv kijken. Maar je huis is niet meer van jou.
Nee.
Dus dat is een juridische kwestie. Dus jij bent een onrechtmatige bewoner van dat huis. Terwijl je denkt van, ja, maar ik zit mijn spullen staan nog. Dus ja. Maar God heeft juridisch afgerekend met jouw staat onder de zon. Dat heb ik ook moeten leren, hoor. En daar gaat een geweldige kracht van uit. Waarom? Omdat jij dan ook niet meer gaat leven vanuit Romeinen 7. Je moet die ervaring wel hebben. Maar dan kom je in Romeinen 8. Dat is het beloofde land eigenlijk. Door zijn striemen is ons genezen. Of zijn, bent u gezond geworden? Nou, hoeveel charismatische leraars dit pers van dit toepassen op zieke genezing is mij echt een raadsel. Daar gaat het hier helemaal niet om. Dat ziet iedereen toch? Want het volgende vers zegt, want u dwaalde als schapen. De striemen gaan ook niet over geesteling. Ja, je kunt een film kijken over The Passion, of hoe heet dat die film ook weer? Passion of the Christ. Nou, wat moet ik ermee? Het gaat allemaal om mensen, wat mensen hem aandeden. Maar God heeft hem op het kruis verlaten 3 uur lang. En die striemen slaan hier op dat moment. Niet op die soldaten. Hij heeft striemen van God ervaren. Hij is door mijn schuld, door mijn persoonlijke goddeloze leven, heeft hij daar geleden. En dat was zo heftig dat het 3 uur duisternis werd. Niemand kon dat doorgronden. Maar we zijn nu wel gezond geworden. Geestelijk gezond. En dan ook weer een citaat uit Jesaja, heb ik net voorgelezen. Want u dwaalde als schapen. Psalm 119. Daar gaan we dan nog heel even, nog 1 minuut. Ik hou wel van een beetje op tijd stoppen, maar we kunnen wel heel kort even doorgaan. Het is toch de laatste avond. Psalm 119 zegt in vers 176. Eens even zoeken. Het laatste vers van dat, die psalm, moet je nagaan. 176 versen. Die David, dat was er een, die kon even dicht. Het staat, ik heb gedwaald als een verloren schaap. Zoek uw dienaar, uw geboden heb ik niet vergeten. En lieve mensen, als je een volwassen gelovige wordt, dan ga je ook meer en meer zien hoe je hebt gedwaald. En dat vergroot ook weer de dankbaarheid naar God toe, van de genade die over ons is uitgestort. Maar u bent teruggekeerd tot de herder. Oh, heerlijk. En opziende van uw zielen. Hier is het woord ziel. De innerlijke mens. Het hart. En Kaïn ging weg van het aangezicht van de Heer. Genesis 4, vers 17. Wij zijn ook afgedwaald, maar teruggekeerd. Hij heeft ons gevonden. En hij is de herder van onze ziel. Hij wil dat het ons goed gaat. En dat betekent dat wij geestelijk gezond leven. Hij wil ook dat het fysiek goed gaat, hoor, want dat kun je lezen in 1 Johannes 3. Johannes heeft die wens ook. Het gaat niet altijd goed, maar het is Gods wil dat wij een gezond leven hebben. En soms is er ziekte. En soms is dat ook... Nou, hoe zal ik het zeggen? Tot zijn heerlijkheid. Want hij doet alle dingen meewerken ten goede. En het is een ingewikkeld onderwerp. Want sommige ziekten zijn ook namens God. Hè? Als je in Korinthe kijkt en Ananias en Safira. Maar goed, over het algemeen kun je zeggen, hij is de herder en opziener van onze zielen. En als het de ziel niet goed gaat, dan kan hij het lichaam soms ziek laten zijn om de ziel gezond te maken. De wereld die kijkt van buiten naar binnen, die wil het lichaam eerst gezond hebben, want dan ben je innerlijk blij. Maar God kijkt andersom. De geest is zijn belangrijkste. Of, ja, ga je nou mijn samenvatting zitten doorscheuren? Je mag ook gewoon zeggen. Je mag ook gewoon zeggen dat je niks vindt. Goedemorgen. Heeft ze tot op het laatst mee gewacht, die Antje? Nou. Lieve mensen, ook mensen die hebben meegeluisterd. Vanavond is de laatste avond van 2023. We hebben een geweldig seizoen gehad. We hebben ontzettend veel aan elkaar gehad. Het woord ingedoken. En ik hoop echt volgend seizoen dat we weer, als de Heer nog niet gekomen is, dat we hiermee door kunnen gaan. En ja, dat woord van God is zo rijk. Ja. Helaas neemt het aantal gelovigen af dat echt in dat woord is geïnteresseerd. Ja. Maar goed, de mensen die het wel doen, worden juist meer opgebouwd en krijgen nog meer honger naar dat woord. Dat is een zegen. Ja.